Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Arnesen exit bij Feyenoord, vraagteken. Anthony exit bij Ajax, maar waar gaat Gakpo dan naartoe? Yilmaz de grote man in Sittard, 9 klappers, Kuyt die zijn eerste zegen binnen heeft. Dit is de AD Voetbalpodcast van 29 augustus. Vandaag met Mikko Schouka en Sjoerd Malsou. En we gaan het weer doen aan de hand van 4 stellingen. Zometeen de stellingen. Wat was eigenlijk het moment van het weekend voor jou, Sjoerd?
Oeh, daar overval je me mee. Dat heb je niet van tevoren...
Nee, ik heb alles gebriefd.
Een appje of een mailtje heb je dat gestuurd, hè?
Nee, maar ik heb geleerd dat we af en toe nog een beetje ruimte in het script moeten laten. Want als we alles scripten, dan wordt het ook zo'n vast leven, hè?
Ja, daar heb je wel een punt. Ja, het moment van het weekend in negatieve opzicht was natuurlijk Utrecht-Ajax.
Ja, met wat er omheen gebeurde vooral, hè, allemaal.
Ja, ja. Nou ja, die oerwoud geluid. Ik zat voor de tv te kijken en ik hoorde het eigenlijk meteen. Maar ik dacht, je hoopt dat het niet waar is.
Ja.
Dus je hoopt dat je het verkeerd hoort, zeg maar. En dat had ik in eerste instantie, maar ja, er viel niet aan te ontkomen in de herhalingen.
Nee, dat klopt. Mikkels, jij nog een opvallend ding, ergernis, iets waarvan je zegt, goh, dit was leuk, een hoogtepunt?
Nou, dat afscheid van Toornstra was best indrukwekkend. Ik zelf ben ik er nooit zo van de ereronde en het klappen, maar een speler die 8 jaar bij de club heeft gespeeld, die werd toch wel op gepaste wijze met een mooi spandoek en een klaterend applaus. Werd hij richting de uitgang geduwd. En ik heb bij Feyenoord best wel spelers afscheid zien nemen. Sjoerd denk ik ook. Hè. De jongens als Van Persie en Kuyt en Van Bronckhorst, die allemaal hun laatste wedstrijden speelden. Maar deze speler gaat nog een keer naar een andere club in de Eredivisie. Ja, dat was toch wel mooi om te zien. En ik denk dat, ja, dat hij dat ook wel verdiend heeft. Een speler van onbesproken gedrag. Een vriendelijke jongen. Om nog een klein voorbeeld te geven. De spelers van tegenwoordig zijn niet meer zo terugbellerig of opnemerig. Maar toen hij van de week vertrok, stuurde ik hem een appje of hem s'avonds nog konden spreken. Als alle festiviteiten of hoe het formaliteit geregeld waren. En ja hoor, keurig een appje. Kinderen even op bed leggen en alle tijd nemen.
Ja.
Ja, hulde voor dat soort spelers die dat nog doen zoals het eigenlijk in al die jaren is geweest, maar waarin het steeds minder wordt.
Ik zag dat spandoek ook van Toornstra, wat ze over dat hele vak hadden uitgerold, waardoor niemand eigenlijk 3 minuten wat van die wedstrijd miste.
Ja,
maar
ja.
Toen bedacht ik mij, krijgt Toornstra dat ook mee, dat spandoek? Want waar leg je dat neer? Is dat voor de kerstdis, dat je het op tafel hebt liggen, dat je in ieder geval een kleedje hebt? Wat doe je daarmee?
Nou, ik zei tegen mijn buurman Justin, onze videojongen, ik zei, zou die het mee naar huis nemen? Maar het heeft natuurlijk geen zin, want het is zo groot.
Ja.
Dat, ja, je kunt dat niet. Ja, je zou er een keer een feest onder kunnen geven of zo. En als het regent, zit je goed. Maar het is zo verschrikkelijk groot dat, ja, je kunt het nergens kwijt. Je kunt het niet meer uitrollen. Maar ik neem ook niet aan dat ze het weggooien. Dus ik zal eens informeren. Dat is best wel een goede vraag. Want die spandoeken zijn zo mooi en zo groot. Ja, misschien hebben ze een archief of zo.
Een spandoekenarchief. Ja, misschien binnenkort gewoon in die IKEA-schaal in Rotterdam. Dat ze daar gewoon alle tentoonstellingen kunnen doen van al die.
Dat je het met zo'n beetje zo terug kan zoeken in zo'n kaartenbak. Ja. Die ligt daar achter het spandoek van Sevilla thuis.
Dat is ook zo'n man zo even aan het zoeken is inderdaad. Daar ligt hij.
Dat is ongelooflijk wat er werk daarin zit in die doeken. Hè. En vaak voor 1 keer. Voor gewoon eenmalig gebruik.
Ja.
En heel snel hè, nu ook. Want het was natuurlijk best wel... Ja, er zat wel een vertrek aan te komen. Maar het was pas halverwege de week dat die echt ging. Dus,
een dagtaak dus ongeveer geweest om dat te maken, denk ik.
Ja. Ja.
Sjoerd, je weet, in het begin wat ze doen in Panenka hebben ook nog eens een keer wat uitspraken van Dirk Kuyt verzameld. Wat filosofische uitspraken en dat soort zaken. En nou won ADO Den Haag de eerste competitiewedstrijd dit seizoen. En na afloop was een van de opmerkingen van Dirk als volgt.
Ik heb natuurlijk wel veel ervaring in het voetbal. Ik heb dit soort momenten vaker meegemaakt. Het is wel heel lullig dat mij dit dan overkomt als beginnend trainer. Maar uiteindelijk is het gewoon heel erg belangrijk dat je heel hard blijft werken. Dicht bij jezelf blijft en de focus op hetgeen houdt wat je wil doen met elkaar.
Nou, dat was toch wel een constatering, hè?
Hij vond het lullig van God.
Ja.
Dat God hem had uitgekozen als beginnend trainer om zoveel pech te hebben.
Ja, He? Dat denk ik ook. Ja, dat was niet
een ervaren trainer.
Ja,
hè?
Had dik advocaat gepakt, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Nee, maar het is natuurlijk, die hadden ze hartstikke hard nodig. Het was ook een vrij duidelijke overwinning, 4-0. Maar toch één zijpad bij die wedstrijd. Het is toch werkelijk belachelijk dat jong Ajax tegelijk speelt met Ajax.
Ja.
Dat is toch de competitievervalsing tot en met. Dat het zo'n verschil kan maken of je op zondag tegen jong Ajax speelt of op maandag. Ja, dat is... Want het was nu gewoon de onder-19 waar ze tegen speelden.
Ja.
Dat is zo krom als wat. Maar goed, daar had de ADO geluk bij en dat moeten we ze ook gunnen. En het was een prima 4-0 overwinning, maar ik kan er niet aan wennen.
Nee, nou voordat we zo meteen naar de stellingen gaan, gooi ik hem alvast even erin.
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van deze 29e augustus heeft alles hiermee te maken.
In el 34 del primer tiempo, tan solo 4 minutos después del gol del empate del Deportivo de La Coruña, puede volverse a adelantar en el marcador el Real Madrid. Bajo palos Aranzubía, preparado Cristiano Ronaldo, hacia la pelota el portugués, gol. El segundo del Real Madrid.
Maar waar dat dan mee te maken heeft, doen we op het einde van de uitzending even. Het is wel een mooi linkje ook naar de actualiteit. Eerst, wat met jullie wel nemen, eerst maar eens even naar de stellingen gaan. Want ja, er is genoeg gebeurd dit weekend. Dus laten we maar gewoon beginnen en de velden langslopen.
Het is heel logisch dat er eind van de window altijd nog transfers gebeuren. En ik vind het ook heel logisch dat de spelers van Ajax in de belangstelling staan. Dat is volgens mij ook sinds jaar en dag zo. Alleen, het is natuurlijk wel zaak dat wij zorgen dat we niet meer verkopen. Dat vind ik nog steeds. En daar blijf ik achter staan.
Goed, stelling 1. Sjoerd, gaat over Ajax. Je hoorde Alfred Schreuder na afloop van de wedstrijd bij ESPN. Al dat gedoe rondom Anthony. Ajax is beter af zonder hem.
Eens. Nou, nee, niet zozeer sportief natuurlijk, want ze kunnen hem er goed bij hebben. Maar ik zou de RVC volledig snappen als die zeggen, jongens, dit kunnen we niet laten lopen. Dit is onverantwoord om een speler, toch een buitenspeler met oké statistieken, maar niet spectaculair, om zo'n bot uit de weg te gaan voor zo'n speler. Dat is bijna, dat kun je als, dat is een vreselijk woord, maar als voetbalbedrijf kun je dat echt niet uitleggen. Dus ik snap Schreuders perspectief best. Die wil natuurlijk die selectie bij elkaar halen en houden. En er zijn weinig jongens die je nog kunt halen in zo'n laatste week. Maar ja, bij dit soort bedragen grote strik eromheen.
Ja, Mikos, Ajax is beter af zonder Anthony?
Ja, met 100 miljoen wel, met 80 ook. En met 70 ook nog wel. Dus, en er is nog wel even de tijd. Ik neem aan dat Ajax in de tussentijd ook wel rekening heeft gehouden met. Dat zou kunnen gebeuren. En dan is er een hoop geld om te investeren. En als dat niet zo is, dan duurt de competitie tot 18 november... en hebben ze nog steeds heel veel goede spelers. Dus dan zal het voor de Eredivisie niet zo'n ramp zijn... en dan wordt het misschien in de Champions League wat dunner qua topspelers. Maar ja, bijna noemen ze dat een economisch delict... als je dit geld laat liggen. Dat kan bijna niet, hè. Dus nee, die moeten ze verkopen.
Ja, jij volgt een club waar ze dat vaker hebben gedaan. Voor een groot bedrag een speler niet weggedaan uiteindelijk. En dat heeft een grote gevolg gehad daarna. Dus...
Maar niet voor dit bedrag. Dit is natuurlijk, als dit bij Feyenoord geboden wordt, dan...
Heb je de club?
Heb je Feyenoord de club? Dan gaan ze in Polonaise door het stadion natuurlijk. Ja.
Dan ben je niet een vriend van Feyenoord. Dan ben je de sultan van Feyenoord, denk ik ongeveer.
Ja. Ja.
Maar 100 miljoen short voor Anthony is toch ook een belachelijk bedrag? Dat moet toch ook ten Hag toch denken, of niet?
Het is volkomen krankzinnig. En tegelijkertijd, als je naar de bedragen kijkt die in de Premier League worden uitgegeven, ook voor vaak hele modale spelers, dan past het ergens weer wel. Er worden... bij wijze van spreken backs van Brighton en Hove Albion worden voor 40 miljoen gekocht. Dus dan hoort dit er misschien ook wel bij. Maar vanuit Nederlands perspectief en eigenlijk vanuit heel Europa gezien is het totaal absurd. Die Premier League, nou ja, je kunt ze dankbaar zijn, want ze pompen natuurlijk ongelooflijk veel geld ook in de Eredivisie nu. Met name in Ajax dan. Maar ze verzieken natuurlijk wel de markt. Want er is geen enkele competitie waarin spelers van dit kaliber voor dit soort bedragen worden opgehaald.
Nee, maar als John Doe nu trainer was geworden van Manchester United, had hij toch nooit 100 miljoen betaald voor Anthony?
Nee, omdat het Ten Hag een oude bekende is, bedoel je?
Dat is de enige reden totdat Ten Hag hem per se wil halen nu ook.
Ja, nou goed, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat vind ik sowieso een groot risico dat hij neemt.
Ja.
En ik zie dat ook niet in het geval Anthony, eerlijk gezegd. Als je voor spelers in je as... Als je die cruciaal vindt om jouw speelwijze te ontwikkelen, dan zou ik dat nog wel begrijpen. Maar ja, buitenspelers, goede buitenspelers, die zijn er volgens mij genoeg.
Ja.
Als je met de portemonnee van United dan, hè, want die hebben natuurlijk onbeperkt geld. Nou, dan zou ik dat voor Anthony niet uitgeven. Dat ze dat voor Frenkie de Jong hadden willen doen, had ik dan nog enigszins kunnen gebruiken. Want dat is een speler die echt je spel verandert. En dat geldt voor Anthony volgens mij niet.
Nee. Nou zegt iedereen, 100 miljoen kan je niet laten lopen. Dat hoor je iedereen zeggen, Mikos. De andere kant is, het spel van Ajax zonder Anthony is natuurlijk wel stroperiger dan voorheen. Het is minder makkelijk. En als je internationaal zometeen tegen Liverpool moet spelen, is de vraag, ga je met Tadic op rechts spelen of wat ga je dan doen?
Ja, maar de Champions League is natuurlijk normaal gesproken niet een prijs die Ajax pakt. Hè?
Nee, maar je haalt er wel 50 miljoen per jaar uit ongeveer als je het goed doet.
Ja, maar dat is twee keer Anthony.
Dus
je zou ook kunnen denken, als we in die Champions League heel goed presteren, halen we 50 miljoen op. Als we Anthony nu wegdoen, hebben we 2 jaar Champions League al verdiend. Dus ja, ik denk wel dat het wel een... Kijk, het is normaal gesproken de rechtsbuiten van het Braziliaanse elftal. Hè? Er is nog enige concurrentie voor hem. Maar ja, dus als Manchester United echt op zoek is naar een spectaculaire buitenspeler, dan kom je inderdaad, haal je hem bij het Braziliaanse elftal weg. Het Argentijnse elftal, daar loopt Di Maria. Dat is al een beetje passé. Nou ja, je kunt bij wat andere landen kijken, maar dan zijn er niet zo heel veel. Dus dan kun je of kiezen voor een wat onbekendere speler waar ze wat minder voor kunnen betalen. Of ja, je neemt een speler waarvan de trainer zegt dat hij het op zeker gaat redden. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Maar ja, het bedrag is natuurlijk is absurd. Maar ja, kijk, uiteindelijk komt het ervan natuurlijk. We wisten het allemaal. Ik begrijp ook niet waarom Ajax nu al die tijd nog heeft gedaan alsof ze hem niet gingen verkopen. Want ja, je kunt toch onmogelijk dit niet doen.
Ja, misschien dat het technisch hart het ook niet wilde. En dat de Raad van Commissaris heeft gezegd, ja jongens, we zijn niet gek.
Ja, maar dat is toch... Ja.
Dat is een beetje verhaal, toch?
Kan zoveel willen dan, toch?
Ja, nou goed, maar op zich is het toch niet onbegrijpelijk dat die trainer zegt, er gaat niemand meer uit.
Ja.
Kijk, op zich hebben ze de transferinkomsten die ze waarschijnlijk voor deze zomer hadden uitgetekend voor zichzelf, die hadden ze eigenlijk al binnen. Dus de noodzaak om iemand te verkopen, die was er natuurlijk niet zo. Dus ik kan me wel voorstellen dat een trainer dan min of meer op zijn streepje gaat staan en zegt van ja, er zijn er nu, hoeveel zijn er weg? 5, ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
Voor bedrag X. Ja, dan verkopen we niemand meer. Maar ja, dit was een soort een no-brainer, hè?
Ja. En nu dan verder, Sjoerd, want je bent dan Anthony kwijt. Ga je het zo houden en oplossen? Of ga je op de valreep nog proberen een speler binnen te halen die je eventueel beter kan maken?
Nou ja, als je toch geld genoeg hebt, kan je wel een risicootje nemen ook. Dat is natuurlijk het voordeel wat Ajax heeft. Het lijkt mij logisch dat als Schreuder zich zo hard maakt voor het behouden van Anthony, dat hij op zijn minst een speler terugkrijgt.
Dan even naar die wedstrijd. Ajax won uiteindelijk vrij makkelijk van Utrecht. Dat was niet een hele sprankelende wedstrijd. Maar er gebeurt natuurlijk genoeg. Vuurwerkbom, spreekkoren. Frezer zijn de afloop dit erover, de trainer van FC Utrecht.
En je zal ook een keer een voorbeeld moeten stellen. En dat betekent dat je ook adequaat moet straffen. Maar wat zijn de consequenties? Nou, dan krijg je een keer op flikker. Je krijgt een taakstraffie en het is klaar.
Je zegt het.
Ja, nou, maar jullie denken toch exact hetzelfde. Ja.
Je moest erom lachen, Mikos.
Ja, omdat Henk Vrees wel altijd zegt wat hij denkt. Hè? Ja. Dus dit is niet de politiek correcte antwoordgever. Hier heeft hij natuurlijk ook wel gelijk in.
Ja, hij zei ook van, ja, je kan niet die hele groep straffen. Het gaat om een enkeling. En Utrecht heeft al laten weten, die gozer die vuurwerkbom heeft gegooid, is al opgepakt, geloof ik. Voor de spreekkoren wordt nog gekeken naar camerabeelden.
Dat is ook in beeld.
Ja, precies. Ja. Dus de vraag is een beetje, maar hoe ga je dit nou ooit nog kunnen verbannen in een stadion?
Nou ja, wel met... Het is trouwens verschrikkelijk, hè? Voor de goede orde, maar ook verschrikkelijk in de zin van wat er allemaal gebeurt in die stadions de laatste tijd. Ik heb het al vaker gezien en gezegd, maar het blijft echt onuitstaanbaar. Maar ik geloof alleen maar in dadengerichte maatregelen. En dat sprak me al aan wat die directeur van Utrecht zei. Die zei gelijk van ja, die vuurwerk gooien, die hebben we al. En die andere jongens, die kunnen we ook identificeren. Dat ging die ook niet uit de weg. Daar hebben we de cameraapparatuur voor. En zo hoort het ook te zijn. Maatregelen waarbij je hele tribunes leeglaat of een club in een leeg stadion moet spelen, dan zijn zo ongelooflijk veel mensen de dupe van een groep idioten. Dat is uiteindelijk ook nooit de oplossing. Ook met t-shirts gaan lopen, met een of andere boodschap erop. Dat hebben we nu ook wel gezien, toch? Dat werkt ook niet meer. Je hebt te maken met totaal idioten. En die moet je ook op die manier proberen uit je stadion te weren, maar dan wel op de man gericht.
Ja.
Maar wat Henk Vrezen zegt is natuurlijk waar. Het is heel moeilijk ook om ze echt een forse straf te geven. Je bent bijna geneigd om te denken als club van, dat mag allemaal niet. Maar je bent bijna geneigd om ze publiekelijk voor schut te zetten in dit soort situaties. Dit soort mensen. Omdat je al weet dat je machteloos bent als het gaat om zware juridische straffen. Je bent bijna geneigd om te denken, weet je wat, we zetten... We droppen die beelden van dat vak wel. En dan gummen we wat gezichten weg en een paar niet. Weet je wel. Zo'n neiging krijg je van dit soort gedrag.
Ja, en Mikos, gewoon van het veld stappen?
In het geval van de vuurwerkbom, het lijkt me inderdaad voor de scheidsrechter. Maar dat andere, de oerwoudgeluiden of apengeluiden, of hoe je het wil noemen. Ja, daar hebben we het natuurlijk al 150 keer over gehad. De spelers zouden van het veld stappen. Robby zei ook dat hij het niet had gehoord. Maar tot nu toe is dat natuurlijk niet gebeurd.
Nee. Ja, en Robby zei ook nog van ja, ze doen maar, het raakt me niet.
Ja.
En dat is natuurlijk een beetje haaks op van het veld lopen eigenlijk. Van de andere kant, En misschien is het ook wel de sterkste reactie die je als voetballer kunt geven. Door gewoon je goals te maken en je schouders op te halen. Dat had ook wel iets krachtigs, vond ik. Hij had er eigenlijk gewoon scheid aan.
Ja,
ja, dat is de andere kant.
Berghuis gaf ook aan, hè, dat het vaak ook, wat zij te horen krijgen, ook uit de monden van 10, 12-jarige jongens komt. Hè? En dat eigenlijk in elk stadion daar sprake van is. Hè? We hebben het nu over oerwoudgeluiden, maar ja, als je een corner neemt, dan krijg je ook wel eens wat naar je hoofd. Hè? En dat is natuurlijk al 100 jaar zo in de voetballerij, maar volgens mij wordt het wel allemaal een stukje grover in die stadions. En mensen veranderen, ik heb volgens mij die kleine anekdote, was dat mensen veranderen natuurlijk in voetbalstadions van Dr. Jekyll in Mr. Hyde. Hè? Want ja. ik ben wel eens bij Sparta tegen Ajax geweest. Er stond een jongen die bij onze amateurclub speelde. En daar kwam geen onvertogen woord uit. Totdat Rob Witsch geen corner ging nemen. En hij naar die cornervlag stormde vanaf de tribune. En toen heb ik hem dingen... Ik stond naast mijn vader dingen horen roepen. Waarvan ik dacht, wat is dit in godsnaam mogelijk? En dan die corner kwam weer rustig bij ons staan. En dan was weer gewoon dezelfde. Dus in die stadions gaat het, dan gaat het licht wel eens uit bij mensen. Maar wat Berghuis zegt is denk ik wel... Ik denk wel dat het erger aan het worden is. Sowieso natuurlijk iedereen grover en in de maatschappij aan het worden lijkt.
Nou ja, kijk dat fragment even terug van Danny Goos in Ter Apel. Die was daar een prachtige uitzending afgelopen vrijdag gemaakt. De toon, zeg maar, toont toch alles hoe de maatschappij in elkaar zit op sommige momenten.
Ja, ja, dat is absoluut een probleem. En het, nou ja, goed, dan heb je nog het drugsgebruik, wat een factor is. Je hebt ook nog bij sommige clubs waar sprake is van eigenlijk min of meer georganiseerde criminaliteit. Dus dat is... Ook alweer een verschijnsel dat je 30 jaar geleden amper had of niet had in voetbalstadions. Dus het is echt wel een complex probleem. Dat ook echt wel een heel specifieke en grootschalige aanpak vraagt. Want anders dan lossen we dit niet op. En ik vind trouwens wel, het gebeurt inderdaad in meerdere stadions. En we hebben veel excessen gezien. Maar ik vind Utrecht-Ajax altijd wel echt een van de dieptepunten van het seizoen.
Weet je nog dat ze die DJ hadden?
Ja, ja. Maar ik weet ook nog dat ze... Dat is denk ik al 20 jaar geleden... Dat het hele stadion zong dat de moeder van Sneijder een hoer was. Ja. Nou, ik heb nog nooit een stadion zo massaal zo'n spreekhoor horen aan. Even, er waren er geen duizend. Nee, zelfs op de hoofdtribune zongen ze mee. Ja. En dat is al 20 jaar geleden. Ja. Dus Utrecht-Ajax... Ja, het is mijn kopje thee, is het al heel lang niet. Ik vind het ook nog extremer dan... even los van het uitpubliek dat het er wel of niet bij is... Ik vind het vaak nog extremer dan bij Feyenoord-Ajax.
Ja.
En dat is ook al extreem.
Ja. Precies. Maar goed, laten we hopen dat ze het verder gaan aanpakken. Want er wordt natuurlijk vaak over gesproken. De vraag is een beetje, wat zijn de acties? Laten we snel doorgaan naar de volgende stelling, jongens.
Ik ben gewoon constant aan het leren, want het is constant erachter komen. Wat het elftal nou werkelijk kan, wat goede combinaties zijn. Het prettige voor mij en zeker ook voor de club of het team is... dat ik daar geen leergeld voor hoef te betalen. Omdat we ook vandaag weer gewonnen hebben.
Feyenoord won uiteindelijk met 4-0 van de FC Emmen. De stelling, Mikos, is als volgt. Al dat gedoe rondom Arnessen, Feyenoord is beter af zonder hem.
Nee, dat denk ik niet. Feyenoord heeft natuurlijk het recht om te breken met een technisch directeur. Aan het einde van het contract. Nou, dit is een andere situatie. Hè. Ze willen eigenlijk een half jaar voor het einde van het contract breken. Dat heeft alles te maken natuurlijk met zijn gezondheid. Die wel aan de betere hand is. Toevallig was ik woensdag bij die oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Willem II. Daar was Arnessen. Dus ik heb een tijdje met hem staan praten. Hij is inmiddels van de antibiotica af. Het is echt wel slecht met hem gegaan. Nou, hij liet die knie zien. Ja, die was echt heel erg dik. Maar die was dus vele malen dikker geweest. Dus dan wil je eigenlijk niet weten hoe dik die destijds was. Want dit was al een behoorlijke ballon. Maar hij zei, ja, ik ben naar het ziekenhuis gelopen voor bloedtesten. De bloedwaarden waren goed. Maar toen de wandeling was wat lang. Dan krijg ik wat reactie. In die knie. Bij Feyenoord denken ze dat zijn gezondheid, dat ze zich zorgen maken om zijn gezondheid en dat hij niet heel snel terug is. En ja, dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kunt of wachten tot hij einde contract is. En ze maken nu wat haast ermee om ermee te breken, om toch een soort een nieuwe start te maken. Maar ik zou niet inzien waarom Feyenoord beter af is zonder Arnessen. Hooguit dat je dan zegt, ja, we halen een andere technisch directeur die gezond is en die meer werk kan verrichten. Dan ben je...
Maar is dit nou de eerste technisch directeur die er eerder uit wordt gegooid omdat hij een dikke knie heeft?
Ja, dikke knie is wel...
Ja, het is een beetje gechargeerd gezegd natuurlijk, dat begrijp ik. Maar...
Ja, want een bacteriële infectie die niet zomaar weggaat in je lichaam, dat is natuurlijk best wel bedreigend en gevaarlijk. Kijk, Arnessen is echt een voetbaljongen, hè? Een voetbaldier, die kan ook Feyenoord heel moeilijk loslaten. Dus ze hadden ook nog tijdens zijn ziekte, Twee overlegmomentjes per dag. Hè. Werd Frank even bijgepraat. Dan kon hij zelf nog even zeggen wat hij nou een goede rechtsback vond. Of een hele leuke linkshalf. Of wat de goede prijzen zijn voor die of die speler. Dus hij bleef daar maar bij. Alleen ja, bij Feyenoord zien ze wel in. Het is, op korte termijn gaat hij niet naar Lissabon vliegen om een deal rond te maken of een speler te verkopen. Hij heeft gewoon zijn tijd nodig om te herstellen.
Maar als ze hem, Mikos, als ze zeer, 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 zeer tevreden over hem waren, dan hadden ze hem toch wel, dan zouden ze hem toch houden. Dan gaan ze toch niet op deze gronden afscheid nemen.
Ja, nou, daar heb je natuurlijk ook wel een punt. Kijk, hij heeft ook maar voor 1 jaar bijgetekend. Dat was wel opvallend. Je dacht toch wel dat hij voor langer bijtekende. Ja, er kwamen natuurlijk allemaal verhalen over schimmige werkwijze, et cetera, et cetera. Dat is bij Feyenoord voortdurend weggenomen, hè, door de directie, de mensen die je spreekt, de grote namen bij Feyenoord. Die zeggen allemaal dat daar absoluut geen sprake van is. Dat zijn zoon af en toe bij deals betrokken is, dat staat vast. Maar daar doet Arnezen zelf niet zo heel geheimzinnig over. En de club eigenlijk ook niet. Hè. Dus die is als zaakwaarnemer wel eens betrokken bij de komst van een speler. Maar goed, als je het dan helemaal afpelt, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, ja, dan zijn ze dus blijkbaar niet tevreden. En dat is op zich wel opvallend, omdat hij heeft eigenlijk 3 of 4 uitstekende dingen gedaan. De grootste zet is natuurlijk geweest dat hij tegen Dirk Kuyt heeft gezegd, Dirk, we gaan het toch niet doen. En toen is hij met Arne Slot gaan praten zonder dat de club het wist. En heeft Arne Slot binnengehaald. Nou ja, je kunt onmogelijk zeggen dat geen goed besluit is geweest. Hij heeft die scouting helemaal ontmanteld en opnieuw opgebouwd. Nou, die is veel moderner. Die kijken ook op basis van data, maar ook gewoon live scouting. Het zijn veel meer gebieden die ze bestrijken. Ze kijken ook in Zuid-Amerika. De jeugdopleiding, daar ging natuurlijk elke technisch directeur en algemeen directeur even met een boogje omheen. Hè, de laatste jaren. Iedereen wist natuurlijk dat daar wel een duwtje in de rug moest komen. Of een keer een kleine omwenteling. Niemand deed het, maar Arnees, die deed dat wel. Ja, en de aankopen, daar kun je natuurlijk van alles van zeggen. Bozenik halen voor 4-5 miljoen, dat is niet de geweldige zet geweest. Antonucci is een klein beetje te hoog ingeschat, denk ik, door. Want die speelt nu nog steeds maar bij Volendam. En zo zijn er nog wel een paar, hè? Baldé, waarvan Slot zegt, dat vind ik helemaal geen goede voetballer. Ja, dat is dan uiteindelijk weggegooid geld. Maar ja, ook Arsnes halen voor 450.000 euro en voor 15 verkopen. Trauner halen, de meest constante voetballer volgens ons klassement in de Eredivisie halen. Ja, dat zijn goede zetten geweest natuurlijk. En dan is het een beetje, wat wil je zien? Wil je zien dat hij misschien zijn zoon er te veel bij betrokken heeft? Wil je zien dat er toch dat er geld van Bozenik over de balk is gegooid? Wil je dat soort dingen zien? Of kijk je naar de andere kant? En ja, wat Sjoerd zegt, daar zit ook wel iets in. Het lijkt ook wel dat ze misschien een klein beetje naar de andere kant kijken. Hoewel Feyenoord benadrukt, het heeft te maken met zijn fysieke klachten. Er komt straks ook nog een operatie aan. Een nieuwe knie wordt er waarschijnlijk ingezet. Dus is die weer een tijd uit de running. En ja, op dit moment hebben ze een soort andere fase bereikt, waarin ze het hele team hebben ververst. Waarin ze in de winter ook niet zo'n echt een technisch directeur keihard nodig hebben. Had je hem ook nog kunnen laten zitten natuurlijk.
Ja, precies, dat wou ik nog zeggen. Het speelt ook nog een rol dat de Kloeze op dit vlak misschien wel invloedrijker is en meer doet dan de gemiddelde algemeen directeur.
Ja, het doet heel veel natuurlijk, omdat hij neemt het een beetje waar. Alleen de Kloeze, als je die spreekt, tot nu toe geeft hij niet veel interviews. Deze week gaat hij daar wel aan beginnen volgens mij. Maar zegt hij dat hij dit absoluut niet ambieert. Hij krijgt een hoop complimenten voor hoe hij het heeft gedaan. Hij heeft het ook goed gedaan. Soms ook een beetje overdreven natuurlijk. Maar dat heeft ook weer te maken met het feit dat Arnezen vijanden heeft gemaakt. Natuurlijk met besluiten die hij heeft genomen. Hè. En ja, dan krijg je bepaalde kampen tegen je. Hè. En die proberen dat dan een beetje op te hemelen wat de vervanger van Arnezen doet. En dat het allemaal beter was dan wat Arnezen zelf deed. Maar dat de Kloeze het uitstekend heeft gedaan. Zijn talen spreekt, zijn contacten heeft, rustig is in onderhandelen. Dat hoor je overal. Dus dat staat buiten kijf. Alleen ja, die is algemeen directeur van de club.
Geen technisch.
Nee, en dat doet hij er nu bij. Maar hij wil daar naar terug. Dus er moet dan gewoon iemand anders komen. Ja, als club had je ook kunnen denken, joh, ja, we laten Frank zitten. In ieder geval tot over deze window. Of misschien wel tot na het WK. En dan kunnen we altijd kijken of we dan toevallig een nieuwe hebben. En zeggen, joh, Frank, tot laatste half jaar. Dan komen we er wel uit, maar ze willen nu al een frisse doorstart maken.
Ja, dat voelt toch in alles, Sjoerd, dat dit soort problemen, het zal er vast zijn, er zal vast een uitleg voor zijn met die knie. Maar dat ze toch denken, ja, we willen iemand anders hebben. En hij heeft het nu neergezet, hij heeft de boel omgevormd en nu moet iemand anders neergezet voor de lange termijn. Dat is een beetje wat ze nu, de reden is natuurlijk, ja. Iemand.
Ja, nee, maar dat denk ik ook, dat proef je er ook wel een beetje. En dat zijn gezondheid daar eigenlijk een soort duwtje in geeft.
Ja.
Maar ja, dat kun je toch ook gewoon dan zo uitspreken? Kun je toch ook gewoon zeggen van, nou luister, We zijn hem ontzettend erkentelijk voor wat hij allemaal heeft bewerkstelligd. We gaan nu voor een nieuwe fase. En het feit dat zijn gezondheid nog onzeker is, heeft ons doel besluiten dat we nu alvast stoppen.
Ja, de gezondheid is niet de reden, maar eigenlijk dat ze gewoon een andere fase in willen. Maar dat zeggen ze dan niet zo hardop eigenlijk.
Ik denk wel wat Sjoerd net zei, zou eigenlijk het persbericht kunnen zijn. Dus een andere fase gekoppeld aan het feit dat zijn gezondheid ervoor zorgt dat hij de komende maanden nog steeds niet de frisse, fitte technisch directeur is die ze nodig hebben. Ja, dat gekoppeld. Ja.
Ik stuur de factuur wel naar Feyenoord, Mikos.
Ja,
ik denk als dat persbericht nu komende week komt en het begint zo, Sjoerd, dan weet je dat ze geluisterd hebben naar de voetbalpodcast.
Meestal staat er nog breed gedragen in, hè?
Ja,
breed gedragen,
ja, precies. In goed onderling overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om Feyenoord een volgende fase in te helpen.
En we wensen Frank veel succes in zijn toekomstige carrière.
Nee, in zijn herstel en zijn nieuwe knie, dat zetten ze dan waarschijnlijk bij.
Hij is overigens volgende maand wordt hij 66, dus het is ook zo, op een gegeven moment word je ook wat ouder natuurlijk en is het misschien ook voor jezelf. Het is niet dat hij stok oud is, maar die zit toch rond het pensioen.
Nee, maar hij had toch steeds altijd naar zijn zin. Hij zei toch ook dat hij het zo leuk vond op deze leeftijd om dit te blijven doen. Dus het was niet zo dat hij wilde stoppen.
Nee, dat is een beetje wat ik probeerde te omschrijven. Hè. Dat hij die overlegmomentjes had. Ja, als hij met Frank Arnese gaat zitten, dan praat je over het WK86, over Maradona, heeft hij het over Valencia, voetbal in de Spaanse competitie, Anderlecht, met compagnie werken. Ja, het is bijna een feest om met hem over voetbal te praten. Hij heeft eigenlijk alles nog op zijn netvlies. Hij heeft natuurlijk grote wedstrijden gespeeld. Dat grote WK waar we allemaal van hebben genoten. Zeker als je van onze leeftijd bent. Dus ja, voetbal is alles voor hem. En ja, straks zit hij thuis. En dat is leuk hoor, de kleinkinderen af en toe bezoek. En met de vrouw naar... hij heeft een huisje in Spanje volgens mij. Dat is allemaal leuk. Maar mensen nemen natuurlijk toch moeilijk afscheid van voetbal. Ik heb het idee dat het bij Dick Advocaat inmiddels is gelukt.
Ja, tenzij zometeen nog een land voor de deur staat voor het WK.
Ja, dan zijn we morgen in één keer horen dat Syrië, Syrië nog een bondscup nodig heeft. Of Cameroen nog in heeft gegrepen vlak voor de grote toernooien. Maar op een gegeven moment lukt het ze toch. Kijk naar Leo Beenhakker. Heeft vaak ook een beetje met de gezondheid te maken natuurlijk. Maar Arnese is zo'nzelfde figuur. Niet dat hij zeg maar niks anders kan dan over voetbal praten. Maar voetbal is voor de jongens hun leven geweest natuurlijk. Hè. Op jonge leeftijd zijn ze bij een grote club terechtgekomen. Ja, grote carrière gehad, daarna nog trainer, technisch directeur. Ja, ga daar maar in één keer helemaal uitstappen. Dat is best wel moeilijk. En ze hebben natuurlijk ook enorm veel contacten. Dus ja, ze zouden ook heel vaak de oplossing zien of weten. Kennen veel spelers. Het is lastig om ermee te stoppen.
Slot zei steeds altijd, Sjoerd, in alle interviews, alle verhalen. Ik vind het belangrijk dat we een Nederlandse kern hebben bij Feyenoord. Maar ondertussen is het geloof ik 15 verschillende nationaliteiten. 16 zijn het er. Ondertussen begint dat. Dan wordt het werk niet makkelijker van natuurlijk. Of snapt iedereen de taal van voetbal inmiddels van Arne Slot?
Maar heeft hij dat vaak gezegd? Mikos, heeft hij dat vaak gezegd?
Ja, hij heeft aan het begin gezegd dat de grote kracht van het team vorig jaar was ook Guus Til, Dessers weliswaar een Belg, maar natuurlijk meer een Nederlandse Belgen. Toornstra, noem ze maar op. Die ontwikkeling ging makkelijker met die jongens. Ja. Toen hadden ze ook veel buitenlanders, maar nu hebben ze veel buitenlanders. En die Nederlandse kern is er eigenlijk niet meer, hè?
Nee, dus omdat de meeste trainers zullen dat op deze manier natuurlijk zeggen. Ja. En Slot dan inderdaad ook. Maar het is wel opmerkelijk. Ja, tegelijkertijd, ik mag aannemen dat ze, dat blijkt ook wel een beetje tot nu toe, dat ze wel naar spelers hebben gekeken die heel goed weten wat er gevraagd wordt in het spel dat Feyenoord wil spelen. En dat is natuurlijk uiteindelijk nog wel het belangrijkste. Je doet dat liever met Nederlandse spelers. Nou ja, daar zijn er ook niet zo heel veel van. De meeste die zitten bij PSV of Ajax of in het buitenland. En zeker in je as is dat volgens mij moeilijk, want dat is gewoon dun bezaaid. Ja. En dan kom je wat verder weg. Het is wel een rigoureuze breuk met de koers Martin van Geel. Dat was natuurlijk al een beetje gebeurd, maar nu natuurlijk helemaal extreem. Want die haalden ze het liefst nog niet eens uit...
België.
Buiten België. Ja, precies. België vond hij al ver. Dus dat is wel echt een heel andere koers. Maar ik ben benieuwd wat het oplevert.
Ja, want Mikos, je kan ook bijna niet denken dat elke aankoop ineens nu goud is. Hè? Ik bedoel, Hanko speelt gelijk in zijn eerste wedstrijd en die geeft elke wedstrijd 100%. Maar dat kan natuurlijk niet zo vol blijven houden, toch?
Nee, tot nu toe hebben ze allemaal wel iets laten zien wat je denkt. Ja, hè, van de spelers die hebben gespeeld. Hè. Die Jiménez had een slechte invalbeurt tegen RKC, maar maakt nu zijn goal. Szymanski was goed in de eerste wedstrijd. Timber heeft het goed gedaan. Hanchico speelde nu goed. Dus ze hebben allemaal wel iets. Dus, maar wat Slot eigenlijk heeft uitgeprobeerd te leggen is... dat je een paar jaar geleden in de Eredivisie nog best kon shoppen voor 1, 2 miljoen. Maar dat, ja, hij noemde eigenlijk het voorbeeld van die Meijer die nu bij Club Brugge het uitstekend doet. Dus je 10 wedstrijden bij Groningen linksback hebt gespeeld, dan vragen ze 6 miljoen of meer. En dan komt een club als Feyenoord in een spagaat. Gaan we voor die Nederlandse speler of kijken we in het buitenland voor een vergelijkbaar niveau? Misschien wel 2, 3 miljoen minder. Moeten we dat doen? En dat hebben ze eigenlijk gedaan. Ja, kijk, ook het aankloppen voor Seruki, Bangura van Cambuur. Het is allemaal te duur. En daarom halen ze veel buitenlandse spelers. Ja. Ja, maak er maar wel een team van. Vrijdag heb ik het nog aan hem gevraagd. Hoe maak je er nou een team van? En het mooie slot is wel iemand die ver vooruit heeft kijkt, hè, met alles wat hij doet en overal methodes voor heeft. Maar hier zegt hij eigenlijk gewoon, ja, nou, op het veld zorgen dat je veel wint, wordt het wel een team van. En dan zijn we gaan niet paintballen.
Een beetje dik advocaat dit, hè? Dat is een beetje dik advocaat dit.
Nou, je zou kunnen zeggen, als een andere trainer het zou hebben gezegd, dat het misschien wat ouderwets klinkt, ja. Want hij zegt, ja, we gaan niet paintballen. En ik zeg, ga je dan wel eens buiten de deur een kopje koffie met die jongens drinken? Nou, het zou wel een keer kunnen, had hij nog niet gedaan. Nee, hij gaat uit van succesbeleving. Dus veel trainen, waardoor ze beter worden. En we weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Wedstrijden winnen, om elkaars nek hangen, weer een wedstrijd winnen, nog leuker vinden. In het vliegtuig naar een Europese wedstrijd, weer een wedstrijd winnen, ronde verder. En dan heb je een team bij elkaar. Nou ja, wie ben ik om dat tegen te spreken? Vorig jaar is het hem ook gelukt. Maar toen had hij natuurlijk wel die kern die zeg maar bewaakte een beetje wat Feyenoord was. Niet dat Guus Til nou precies wist wat Feyenoord was, maar ja, Linssen, Toornstra, Til, Sandler zelfs, Nederlandse jongens die toch een beetje de norm en waarde van de club Feyenoord konden waarborgen, ondanks het feit dat ze niet allemaal heel lang daar hebben gespeeld. En ja, nu is dat toch anders, want Paxão, ja, die gaat straks naar Emmen. En misschien krijgt hij op de terugweg wel honger en is hij in Brazilië heel gebruikelijk dat je dan ergens een broodje eet of zo. Ik noem maar iets, wat hier helemaal niet gebruikelijk is. Dus er moeten toch wel mensen zijn die dingen bewaken die hier normaal zijn en voor buitenlandse spelers misschien niet.
Nee. Goed, we gaan afwachten hoe dat allemaal gaat in Rotterdam. We gaan door naar stelling 3.
Het is een beetje een puzzel en ja, we moeten kijken welke puzzel het meest klopt op dit moment. En wat ik ook toen al zei, bij PSV blijft het zeker geen straf. En als er wat komt of wat er speelt en het klopt echt, dan is dat ook een kans voor mij om te gaan.
Ik snap dat je daar niks over kan zeggen, maar United wordt natuurlijk al. Zijn er ook nog eventueel andere opties?
Ja, klopt.
Cody Gakpo was dat na de met 1-6 gewonnen wedstrijd van PSV bij Excelsior. Stelling 3, Sjoerd. Al dat gedoe rondom Gakpo, PSV is beter af zonder hem.
Nee, dat denk ik niet. Nee, daar ben ik het niet mee eens.
Nee,
ik denk dat PSV beter af is met Gakpo. En Gakpo beter af is met PSV. Maar goed, ja. Maar hij
Gakpo
gaat
denkt volgens mij, ja, want die, als je anders zeg je nu voor die microfoon, jongens, weet je wel, het houdt op, ik blijf bij PSV. Maar dat antwoord komt ook niet.
Nee, maar het schijnt ook dat Cody Gakpo een van de weinige mensen is in Nederland die niet naar de AD Voetbal Podcast luistert.
Nee.
En dat is heel onverstandig, want we hebben het hier al vaak benoemd. Hij moet natuurlijk helemaal niet weggaan, maar Hij gaat wel.
Ja, toch? Dat is de conclusie ook naar dit interview. Als ik dit hoor, denk ik, ja, weet je, of nou Leeds United komt of wie ook aanklopt. Als er nu een goed bod komt en hij kan spelen, dan gaat hij.
Ja, en bij Manchester United is het natuurlijk niet zo dat. Kijk, vaak worden die transfers al heel lang van tevoren. Je hebt ook bliksemtransfers, maar heel veel transfers worden al heel lang van tevoren in de stijgers gezet. Nou, dat is bij United al wel gebeurd. Dat is gewoon een gegeven. Het kan wel betekenen dat als United op het allerlaatst nog een ander buitenkantje ziet en ze halen een andere speler, dat ze denken, nou laat die Gakpo maar even zitten. Dat zou in theorie kunnen gebeuren, maar. Ja, er is natuurlijk al wel veel voorgekookt. En ja, je proeft wel aan Gakpo dat hij wil gaan. En dan, ja, dan is United, dat is moeilijk om nee tegen te zeggen, denk ik. Maar het zou wel verstandig zijn als hij er nee tegen zegt.
Ja. Voelt het trouwens een beetje als een publiekswissel, volgens jij, Mikkels, in Excelsior PSV?
Ja, ze voelt het wel, denk ik. Voor hem, en zo leek het ook wel een beetje. Ja. Ja.
Beetje zo
ik vind
bedankt.
Ook wel, wat die 100 miljoen voor Anthony is die 50 miljoen volgens mij voor PSV, voor Gakpo. Hè? Dat kan je ook niet laten lopen. Hij heeft ze de laatste. Het is natuurlijk een groot talent. En het is geen schande dat je een paar wedstrijden niet goed speelt. Maar het is in deze Champions League voorronde, waarin je hoopt dat hij het dan laat zien. Zeker met die marktwaarde, heeft hij het niet genoeg laten zien. Dus ja, daar heeft Sjoerd wel gelijk in. Misschien toch nog wat langer wachten. Maar ja, spelers denken natuurlijk ook nog langer wachten. Volgend jaar komen ze misschien niet en hebben ze alweer een ander op het oog. Dus dit is de kans. Ik ben wel benieuwd naar de bliksemtransfers. Want er zitten altijd prachtige pareltjes tussen. Hè? Wie was nou die Australiër die toen in het vliegtuig nog werd gehaald?
Michael Ball werd toen gehaald door PSV in het vliegtuig door Guus Hiddink. Volgens mij. Die zat ongeveer in het vliegtuig en die werd toen gehaald toen in die legendarische jaren.
Spelers waarvan ze de broer halen in plaats van of niet de groeien. Ja, je hoopt toch dat er nog wat tussen zit in een beetje paniek geraakte Eredivisie club op de laatste dag.
Nou, dat gaat er wel gebeuren, mag ik aannemen.
Gakpo wordt denk ik wel Er is nog nooit een speler met zo weinig status naar zo'n grote club gegaan. Ja, Alexander Buettner is een keer naar Manchester United gegaan. Ja. Maar dat was een buitenkantje voor de jongen natuurlijk. Daar zou natuurlijk iedereen ja tegen gezegd hebben. Maar Gakpo is wel gewoon een jonge, potentievolle international. Die zich eigenlijk goed heeft ontwikkeld. Maar eigenlijk niet goed genoeg om nu al de status te hebben voor zo'n grote club. Dus ik vind het nogal een risico. Ja. En Memphis had beduidend meer status hoor, toen hij naar United ging.
Zeker.
En nu komt hij ook nog eens binnen als een soort, ja, een soort als hij gaat, als een soort bijvangst. Want ze hebben Anthony al gehaald voor 100 miljoen. Oh, er komt nog even via de achterdeur een spelertje van PSV binnen. Nou, ik geef het je te doen om dan een basisplaats te veroveren binnen 5 maanden.
Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het een hele andere club wordt. Hè? Dat het toch niet United wordt. Dat kan ook natuurlijk ook. Dat laat je ook een beetje doorschemeren. Er zijn meerdere clubs. Het is niet alleen United.
Ja, er zijn altijd meerdere clubs.
Ja.
Ja. Maar dat, ja.
Maar kijk, als het United is, als het nou nog een club is die zegt we halen hem, maar wij zien nu natuurlijk ook wel dat hij niet op dit moment United gaat redden enzovoort. Dus wij geven hem de tijd of we gaan hem eerst ergens aan de stal. Maar United is nou net niet zo'n club, hè? Die dan een paar jaren plan klaar hebben liggen. En ze zeggen nou, we zetten hem eerst een half jaar gaat hij meetrainen en dan in de winter gaan we kijken hoe of wat. En ook met het oog op het WK, waar die natuurlijk toch best wel dichtbij zit, ook bij die selectie, is het best wel risicovol voor hem. Hoewel we dat volgens mij ook wel eens overschatten, maar dat is misschien weer een ander onderwerp. Het land natuurlijk altijd denkt dat elke speler alleen maar in zijn hoofd heeft het WK en ik moet spelen en ik laat wel 10 miljoen liggen, want dan kan ik straks op een WK spelen. Maar ik denk dat er ook heel veel spelers zijn die denken, nou ja, gaat toch ook eerst even om de transfer of om mijn bankrekening. En als dat WK erbij zit, is het hartstikke leuk, maar het is niet zaligmakend. Nee. Dus ik denk dat ook een aantal spelers dat misschien straks gewoon laten varen. En je ziet het aan Malatia, waarbij iedereen riep, joh, die moet vooral niet gaan, want dan haalt hij het WK niet. Ja, die staat binnen 2 wedstrijden in de basis bij Manchester.
Ja, en lovend zijn ze over hem. Overigens, Sjoerd, zou Van Nistelrooy rustig slapen? Want De Jong geblesseerd enkele weken eruit. Gakpo op de rand van een transfer. Het is ook niet zo dat hij heel lekker in zijn aanvallers zit natuurlijk, hè?
Nee, helemaal niet. Nee. Maar er komt wel wat bij, hè? Alghazi zal wel komen, toch?
Ja, dat is, daar hebben ze in ieder geval akkoord over met Aston Villa.
Ja, nou, die zal er dan bij komen. Dan heeft hij wat meer smaken. Ja, nee, natuurlijk. Van Nistelrooy zal zich ongetwijfeld zorgen maken. En zeker naar die treurige nederlaag tegen Rangers. Die zit niet heel lekker in zijn vel. Daarom konden ze die 1-6 tegen jouw clubje konden ze goed gebruiken.
Ja, ja, dat is fijn dat Excelsior eraan meewerkte. Ook om even PSV wat zelfvertrouwen te geven op weg naar Europa. Hè? Dat is ook belangrijk natuurlijk, op het juiste moment.
Nou, het is dan nog met terugwerkende kracht nog merkwaardiger dat die 9 uit 3 hadden. 6 uit 2.
Maar het voelde als 9 uit 3.
Ja, het voelde als, nee, het voelde als 34 uit 34, zeg maar. Dat, ja. Dat klopt. Goed, nou, dat zal een van de clubs worden waar veel transfers nog gaan plaatsvinden. Ajax ook. Ik ga met jullie wel nemen naar de laatste stelling van deze AD Voetbalpodcast.
Nou ja, goed, daar zit misschien een klein verschil in cultuur. Maar het begin van de week is natuurlijk de ontslag van de trainer. Nou goed, dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid en dan zegt jongens, we moeten gaan winnen aankomend weekend. Of in ieder geval resultaten halen. Heeft met de eigenaar gesproken, zei kom, we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid pakken. Dus als we winnen, vind ik dat we ook een extra bonus moeten gaan doen. Nou goed, en dat is natuurlijk in landen als Turkije en dat soort wat normaler, zeg maar. Hè. Dan wordt dat eigenlijk, ik heb zelf 2 jaar daar gespeeld en dan kreeg ik ook geregeld een premie uitgedeeld aan de voorkant aangeboden. En toen heeft hij ook gezegd van luister jongens, als we aankomend weekend de resultaten halen, krijgen we allemaal €1000 premie. Maar goed, ik zou het erg vinden dat hij gezegd van als we verliezen, dan moeten jullie €1000 inleveren. Hè?
Sjoerd Ars was dat, de technisch directeur van Fortuna Sittard, voor de wedstrijd Fortuna Sittard Heerenveen in Friesland, voor de camera's van de NOS. Dus luidt stelling 4 over de aangeboden bonus van €1000, geïnitieerd door Burak Yılmaz. Al dat gedoe rondom voetballers en geld, in Sittard zijn ze gewoon beter af zonder geld.
Hè, wat?
Nou ja, de stelling was eigenlijk, ze doen niks om het geld. Ze voetballen niet voor het geld, maar ik probeerde met dezelfde stijl te doen als de eerste 3. Dus voetballers hoeven helemaal geen geld, weet je. Geld is geen motivatie, daar komt het eigenlijk kortweg op neer.
Ja, ja, ja. Nee, dat is op zich. God, wat moeten we daar nou op zeggen, Etienne? Ik roep maar wat, eens.
Ja. Het is toch niet echt dat hij een €1000 per speler op een overwinning zet? Ja, als hij het bij het gokkantoor doet, maar ja, er is wat gebeurd deze week. Ja, ze moesten eigenlijk winnen, het is niet gelukt, maar ja, daar vallen we dan allemaal over. Maar ja, wat is nou erg aan als hij zegt, joh. Heeft hij het zelf betaald? Of via de,
nee, hij is naar de eigenaar gegaan van Fortuna en heeft gezegd, luister, we moeten wat gaan doen. En die heeft ook geld beschikbaar gesteld en uiteindelijk zou Fortuna dan betalen aan die spelers. Maar ja, het heeft niet geholpen. Het heeft niet geholpen.
Heel erg, Ja, dus om heel erg duidelijk te maken dat dit een hele belangrijke wedstrijd was. Maar ja, goed, er gebeuren daar best wel vreemde dingen. Maar dit vond ik nou niet eentje waarvan je zegt... Laten we nog eens allemaal met z'n allen heel hard om Fortuna Sittard gaan lachen.
Het was ook meer cynisch, zeg maar, omdat dat ze €1000 per speler kregen aangeboden en dat niet werkte, dat ze toch niet betaald kregen. Maar wat er nu gebeurt deze week is toch wel weer heel bijzonder in Sittard, toch? Met dit soort verhalen erbij. Het is echt een popcornverhaal. Je kan gaan zitten en...
Maar wat me wel opvalt, is dat... Maar misschien weet je dat beter. Die man is er ingestapt een aantal jaar geleden. Toen was Fortuna, wisten we eigenlijk niet meer dat ze meededen. Hè? Alleen als hij af en toe de keukenkampioen-divisie keek... Dan deden ze mee. Volgens mij heeft hij best wel die ploeg omhoog gebracht. Ook geen gekke dingen gedaan. Alleen ja, nu met de komst van Burak is er misschien wel een andere afslag genomen. Ja, en achteraf hadden ze natuurlijk dan moeten zeggen, joh, tegen Ulte in de zomer stoppen we ermee. En we gaan hem die staf anders invullen. Want ja, op basis van die eerste 3 wedstrijden hoef je hem natuurlijk niet te ontslaan. Maar het is ook weer niet zo dat, want Jas geeft er een column over natuurlijk, Sjoerd, niet zozeer over deze club, maar dat er veel rare dingen gebeuren. Hè? Mexicanen die opduiken en de clubs die zichzelf een identiteit verkwanselen. Maar hier is het volgens mij best wel goed gegaan. Fortuna is toch best wel weer bovenop gekomen. Hè? We stonden er toch heel slecht voor.
Ja, sportief zeker, maar daar is ook heel veel geld in gestopt. En dat heeft heel veel geld gekost.
Maar wel serieus, hè? Dus het was niet zo dat hij nu al 6 jaar lang van allerlei gekke dingen doet en dat het toevallig werkt. Dit is eigenlijk voor het eerst dat het gek gaat, dat er een beetje gekke dingen gebeuren.
Dat klopt. Ze hebben in de afgelopen jaren wel echt significant het spelersbudget opgehoogd tot een hoogte dat je denkt, hoe kan dat bij Fortuna Sittard?
7 miljoen is het nu, geloof ik, hè?
Ja, en hebben ze een aantal goede spelers voor kunnen halen. En zo zijn ze inderdaad opgeklommen. Maar je kunt je wel afvragen, is dat een rendabel model in de Nederlandse competitie? Op de wat langere termijn. En inderdaad, wat je zegt, dat klopt. Yilmaz is de eerste echte gekke stunt die ze hebben uitgehaald.
Ja.
En die stunt, die was op zichzelf in de zomer... Ja, als je zo'n spits kan halen, is dat ook niet per se verkeerd. Maar het wordt nu natuurlijk wel een beetje circus Yilmaz.
Nee, lijkt nog niet. Dat zeg je wel. Dat klopt niet helemaal. Dominic Vergoos heeft het uitgelegd na afloop van de wedstrijd. Het is niet een circus.
Burak is een ervaren jongen.
Hier.
Waar wij ook veel van kunnen leren.
Zeker.
Dus we willen heel graag Buraks impact invloed hebben. In hoe en wat en hoe hij denkt. Hoe hij vindt dat we iets zouden kunnen doen. En dus ja, we vragen zeker zijn impact. Of zijn invloed. En,
ja, ze vragen zijn invloed, zijn impact. Dat is nogal ingewikkeld wat ze nou precies willen. Maar het is niet zomaar een circusartiest die binnen is gekomen. Hè?
Nee, vooruit. Maar het doet me een heel klein beetje terugdenken. Dat was een heel ander verhaal. Maar toen Pierre van Hooijdonk later in zijn carrière nog eens terugging naar NAC.
Ja.
Dat was dan ook heel veel om te doen. Dat was een stunt. En die werd met veel bombarie werd hij natuurlijk binnengehaald. Nou ja, ook logisch destijds. Maar was natuurlijk ook een speler. Die had altijd wel spelers om zich heen nodig. Die het voor hem... creëerde. Hij was natuurlijk geen speler die in zijn eentje de wedstrijd beslist hebben. En Yilmaz is natuurlijk een hartstikke goede spits, maar hij heeft natuurlijk nog wel altijd een goed elftal nodig om in stelling te worden gebracht. En als dat dan niet lukt, dan krijg je ook een soort frustratie, ergernis, krijg je scheve gezichten binnen een elftal, binnen een club, want de verwachtingen zijn heel hoog en het kan eigenlijk niet worden waargemaakt. De man die in het frontlinie staat, in dit geval Van Hooijdonk Burak, krijgt alle stront over zich heen. Gaan zich alleen nog maar meer ergeren. Het is een soort een beetje waterhoofdachtige situatie, hè, met die Burak. Hij is eigenlijk te groot voor de club waar hij speelt.
Ja, dat is waar.
En dat frustreert hem zelf ook inmiddels. Want als je hem tegen Heerenveen zag, het is allemaal ook wel heel veel misbaar. En hij is ook wel heel erg boos op alles en iedereen de hele tijd.
Ja, maar wat wil je? Hij staat 18 in de Eredivisie. 4 wedstrijden gespeeld, 0 wedstrijden gewonnen. Die had zich heel iets anders voorgesteld natuurlijk van dit avontuur.
Philip Cocu halen.
Philip
Cocu
halen.
Een trainer met een eigen gezag. Kijk, deze trainers, wat die jongen zegt, is natuurlijk niet onlogisch. Want het zou natuurlijk heel gek zijn als deze jongen, die je net aan het woord had, Vergozen, dat die zegt, ja, maar moet je eens even goed luisteren. Wij zijn hier de trainer en die Burak kan hoog of laag springen. Maar wij bepalen, dat is was veel gekker geweest natuurlijk. Die jongen heeft niet de status om dat te doen. Dus dit is een heel normaal antwoord wat hij geeft. Maar met iemand als Philip Cocu, zeker als je dat budget hebt, ze hebben nu te weinig tijd om nog wat aan die selectie te doen. Maar heb je wel iemand die waar die Burak ook normaal tegen zou kunnen doen en andersom. Dus ja, waarom niet?
Ja, dat kan. Om te voorkomen dat we volgende week weer ineens dat we een podcast opnemen en die een dag later weer achterhaald is.
Haalt hij de kerst?
moeten we ons nog zorgen maken over trainers. Fortuna 0 punten onderaan, hebben de trainer eruit gegooid. Dat was gelijk na de podcast op maandag. Go Eagles 0 punten, Vitesse 1 punt, Utrecht 2 punten. Wie moet zich zorgen maken? Of nog niemand?
Ja, nee, trainers moeten zich altijd zorgen maken. Maar wie nu het meest in gevaar is?
Ja?
Nou, je krijgt Go Ahead Feyenoord. Feyenoord winnen, denk ik. Go Ahead weer verliezen.
Ja.
Nee, ik weet het wel hoor, wie het meest in gevaar is.
Ja?
Ja, dat denken jullie niet meteen aan, denk ik. Maar Sven Svinnen van Helmond Sport.
Ja, ja, ook een goeie, ja. Ja.
Ja, die gaat het denk ik moeilijk krijgen. Daar hebben ze het spelersbudget met 1 miljoen opgehoogd. Dus dat is echt van 8 ton naar 1,8 miljoen gegaan. Hebben er allemaal spelertjes van gehaald, onder wie Tommy Beugelsdijk. Maar staan stijf onderaan met 0 punten in de keukenkampioendivisie. Als ik mijn geld moet inzetten, zet ik hem daarop in.
Heb je de overtreding van Tom gezien? Van Tommy Beugelsdijk?
Nou, sterker nog, ik was in het stadion.
Ja, tuurlijk ja. Je was in het stadion. Maar die mocht dus zijn eerste wedstrijd weer spelen na die schorsing voor het gokken. Omdat hij dan een aandeel had in een gokbedrijf. En die maakt na 10 minuten op een volstrekt onlogische plek een overtreding. Die dacht dat hij Amerika voetbal aan het doen was.
Ja.
Maar dat...
Hilariteit alom natuurlijk op Sportpark Schoneberg toen dat gebeurde.
Ja.
Ja. Nee, het was weer koddig.
Ja, dat is ongelooflijk, ja.
Dus €20 op Sven Svinnen.
Ja, ik vind het heel lullig. Ik denk dat het een hele goede trainer is en een sympathieke vent. Maar ja, dat wordt natuurlijk moeilijk.
De kerst. Nou, bij deze hebben we die rubriek alweer gevuld. We hebben nog 2 opmerkelijke dingen gezien. De 9-klapper hebben we nog gezien. Liverpool was in grootste vorm. Ik denk dat Schreuder een nachtje minder zal slapen als hij dat terugkijkt. Of niet?
Nou ja, maandag was niks. En Bournemouth wordt er elke week opgerold. Dus.
Nou ja, dat is dit toch Senesi, die topverdediger van Feyenoord, hebben ze toch binnengehaald?
Ja, heeft wel gelukt. Die begint daar en dan hebben ze Arsenal, City en Liverpool. Ja. En die trekken allemaal alle registers open. Dus ja, die start, dat is gewoon lastig. Maar het is een van de mindere clubs toch. Ja, die hebben een moeilijke start. Maar Liverpool van de week tegen Manchester United vond ik het heel erg boven hoor. Toen dacht ik nog, nou, in de Champions League zal het misschien ook wel een beetje een aflopende zaak zijn. Met allemaal die middenvelders van hetzelfde kaliber. Maar goed, ze hebben wat geblesseerd. Misschien is dat straks allemaal terug. En dit soort wedstrijden kunnen ze misschien wel weer een beetje de goede kant op duwen. Maar laten we niet... Ja, wij worden ook heel opportunistisch, hè? Dan is het niks. En dan winnen ze van Bournemouth en dan moet Ajax een nog minder slapen.
Ik weet dat was een vraagteken, hè? Dat was een vraag. Het was niet gelijk dat ik zei dat het moet, hè? Voor mij mag Schreuder slapen zoals hij wil. Dat moet hij vooral zelf weten. Maar ik zag daarna ook Celtic die dachten, nou, weet je wat ze kunnen in Liverpool, kunnen wij ook. We rollen Dundee even op met 9-0. Huppatee, de volgende 9-klapper. Wat dat betreft, was het lekker zo, hè? Achter elkaar met die doelpunten.
Die doen het ook goed. Dat was dezelfde Dundee als tegen AZ, toch?
Ja.
Ja, dat was 7-0, toch?
Ja, dat was 7-0, ja. Dus die zitten er lekker in, die verdedigers.
Ja, dan wou ik dat 20 eurotje van Sven Svinnen, dat wil ik nou terughalen. Maar ik ben even de naam van de trainer van Dundee kwijt. Maar daar gaat het geld op voor deze week.
Ja?
Ja.
Jij zegt van niet dus bij deze. Nee, ook duidelijk. Zijn er nog andere zaken die nog ter tafel moeten komen op het einde van deze podcast? We zitten in de extra tijd.
Nou nee, ik ben vooral benieuwd naar jouw wekelijkse of dagelijkse fragmentje.
Deze. Historisch feitje. Ja, natuurlijk.
Nou. In el 34 del primer tiempo, tan solo 4 minutos después del gol del empate del Deportivo de la Coruña, puede volverse a adelantar en el marcador el Real Madrid. Bajo palos Aranzubia. Preparado Cristiano Ronaldo. Hacia la pelota el portugués. Gol. El segundo del Real Madrid.
Nou, doe het gokje eens. Wat denk je dat het is?
Zijn debuut bij Madrid?
Ja, zijn eerste goal in de Primera División bij Real Madrid. Vandaag 29 augustus 2009. Toen hij voor een kleine 80 miljoen binnenkwam bij Real Madrid. En dat was eigenlijk weer het begin van de tweede Galacticos. Want die zomer kochten ze voor een kleine 250 miljoen euro ook nog Benzema onder andere, Xabi Alonso. Dus ze hadden genoeg geld uitgegeven die zomer om een sterrenteam weer te formeren. En dit was zijn eerste goal. Het was trouwens niet de eerste goal voor Madrid in die wedstrijd tegen Deportivo. Die werd gemaakt door Raúl. En daarna de strafschop mocht Cristiano Ronaldo benutten. En die werd gevierd alsof het een wereldgoal was.
Leuk man.
Ja, de vraag is, waar speelt hij?
Je kijkt er ook altijd zo vrolijk bij als je dan die feitjes over de luisteraars uitstort.
Tuurlijk. Ja. Ik was alleen benieuwd.
Triomfantelijk zou ik het willen noemen.
Maar ik was vooral benieuwd, gaan we deze week nog horen waar zijn toekomst ligt? Want dat is natuurlijk wel een beetje de vraag nu.
Hij viel wel weer in, toch?
Hm? Ja, hij viel weer in. Half uurtje, ja.
Ja.
Is dat dan toch in Manchester?
Ja, we lachen er allemaal een beetje om, maar ik heb een zoon van 15. En die zei, ik ben 15, maar 2 jaar eerder dan dat ik geboren werd, speelde die al een EK-finale. Hoe ongelooflijk hoe lang deze man al meegaat. Dus het is ook wel logisch dat het aan het eind ook allemaal even wat minder gaat. En dat er ook een moment komt dat ze bij clubs niet meer op je zitten te wachten. Maar ja, waar zou hij nou nog naartoe moeten?
Maar dit wordt toch jouw bliksemtransfer waar je het net over had, de 31ste? Dan gaat hij ergens heen, toch? Of niet?
Ja.
Alsnog naar AC Milan of zo.
Ja, zoiets.
In Italië ben je jong, 37.
Ja, nee, dan kan je nog 8 jaar mee.
Ja.
Dat klopt.
Zet je in het Milan-lab en hup.
En door.
Slaat al, ja. Hoe oud is Slaat dan?
38, 39.
Ouder, dacht ik hoor.
Ja. Ouder, ja. Ja. Knippen? In je hoofd.
Knippen?
Ja. Zullen we even zoeken? Ja. Slaat dan? Die is nu... is van 81. Die is 42. Die is 41.
41, nou, dat is een jong broekie, Ronaldo, vergeleken bij hem. Nou, 37, toch?
Ja, nou, die kunnen ze zo halen.
AC Milan.
AC Milan, heel goed. Is dat ook weer opgelost. Jongens, dank voor vandaag. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal Podcast. Gaan we weer kijken wat het nieuws ons allemaal brengt op de transfermarkt. Want ja, de 31ste nadert met rassen schreden. Dus morgen een nieuwe AD Voetbal Podcast. Michael Sjoerd, dank en tot later deze week.
Jo. Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.